Goedemorgen allemaal. Fijn om weer bij jullie te zijn. Toen ik 2 weken geleden gebeld werd of ik wilde volgaan in deze dienst, was ik al bezig met de voorbereiding voor een preek voor volgende week in onze eigen gemeente. Dus die preek wil ik ook graag nu hier houden. Het is altijd fijn als je op tijd begint om dingen na te zoeken. Ik wil graag met jullie lezen Psalm 19. Psalm 19. Een psalm voor David, voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Ze verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden daarvan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Psalm 19. De psalmen zijn doorgaans best geliefd. Iemand zei eens een keer, psalmen verwoorden eigenlijk het hart van de christen, het hart van Gods volk. Omdat er zoveel dingen in verwoord worden die je hart raken, maar die ook verwoorden wat je beleeft in de omgang met de Heere. En ja, ook Psalm 19 is denk ik een psalm die best wat biedt op dit vlak. Als je kijkt vanaf vers 8, het benoemen van de zuiverheid en de functie van de wet van de Heere. De eerbied die daar ook uit spreekt. En dan versen 13, 14. Die zelfevaluatie, heel eerlijk. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Dat persoonlijke spreken ook over de omgang met de Heere. En dan ook vers 15, en er is ook een lied van, hè? Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor u, voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dus de psalmen raken heel vaak, heel direct ons hart. En dat is bij Psalm 19 niet anders. Ik wil er wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Aan de ene kant zijn de psalmen dus heel herkenbaar voor het leven met de Heere. En aan de andere kant maakt het wel deel uit van de context, van de periode van de wet. Een specifieke tijdsperiode ook binnen Gods plan. En ik hoop dat ik hier in deze gemeente niet iets nieuws zeg daarmee. Al die woorden die je vanaf vers 8 tegenkomt, de wet van de Heer is volmaakt, bekeert de ziel, getuigenis van de Heere, bevelen van de Heere, gebod van de Heere. En vers 10, de vrezen des Heeren en de bepalingen van de Heeren. Dat zijn allemaal omschrijvingen die allemaal over hetzelfde gaan. Namelijk over de wet van God. En David, die deze psalm geschreven heeft, kende ook niets anders dan die wet. Dat was wat geopenbaard was in die tijd van Gods woord. En we kunnen er vrij zeker van zijn dat hij hem dan nog ineens op schrift in zijn bezit had. Hij had dat waarschijnlijk dan van... ja, van de priester, hè, die de woorden van God voorlas voor het volk. De wet van de Heere wordt 6 keer genoemd in deze psalm. En de wet, hè, is een van de geschenken van de Heere aan Israël. Je moest denken aan wat er staat in Romeinen 9, vers 4. Zij zijn immers Israëlieten, zegt Paulus. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden... en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Het is goed om dat ook te beseffen, wat bij wat hoort. De wet is goed. Romeinen 7 is zo'n mooi hoofdstuk daarover. Dan zegt Paulus, legt hij uit dat, zegt hij, is dan de wet zonde? En daarmee doelt hij eigenlijk op het feit dat de zonde de wet heeft gebruikt, je zou ook kunnen zeggen misbruikt, om eigenlijk mensen helemaal door te laten gaan in zonde en uiteindelijk de conclusie te trekken, er is niemand die goed doet voor God. Is dan de wet zonde? En zegt Paulus, nee, de wet is goed. En de wet is ook nog steeds goed. De wet was gegeven door de Heer aan Israël om zegen te brengen, opdat het u welgaat. En het principe van de wet is heel eenvoudig. Gehoorzaamheid brengt zegen en ongehoorzaamheid brengt vloek. Over die zegen lees je bijvoorbeeld ook in vers 12. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon, een groot gevolg. En dat past ook in de context van de tijd van de wet. En Israël ging dat verbond met de Heere aan. Dat lezen we al in Exodus, bij Sinaï. En dacht dat wel te kunnen... maar dat ging helemaal mis. Ze konden niet voldoen als volk aan de standaard van Gods wet. En uiteindelijk lezen wij in de Galatenbrief hoe dat uitkomt. Dat uiteindelijk die wet die een zegen had moeten zijn, een vloek wordt. En uiteindelijk Christus is degene die die wet vervult en ook vervangt. Een nieuwe weg tot God. Niet de wet, maar Christus. Nou, als David deze psalm schrijft, psalm 19, dan is die wet nog helemaal in functie. Dus we gaan echt een stuk terug in de tijd. En wij leven in een andere tijd binnen dat grote plan van God. Althans, dat is mijn overtuiging. En dan zeggen mensen wel eens tegen mij van, ja, dus dan hoeven we dat niet meer te lezen of zo. Nee, dat is niet wat ik zeg. Helemaal niet zelfs. Heel de wet is Gods woord, maar niet heel Gods woord is gevuld met wet. Heel de wet is Gods woord, maar niet heel Gods woord is gevuld met de wet. Er is meer dan de wet. Maar over alles wat tussen de kaften staat, geldt, voor alles geldt. Heel de schrift is van God ingegeven. En dan onder andere ook tot lering. En ik denk dat deze preek ook heel mooi laat zien hoe ook een gedeelte uit het Oude Testament, een psalm nota bene voor Israël, heel mooi lessen heeft, ook voor ons. De laatste drie versen van de psalm, die wil ik er aan het einde even bij pakken. Maar ik wil eerst eens met jullie naar dat eerste gedeelte. Die eerste 7 versen. Je kent vast die geschiedenis van de kamerlingen, die dan reist van Jeruzalem terug naar Afrika. En dan komt Filippus bij, maar die zegt op een gegeven moment, die hoort hem lezen uit Jesaja en zegt van, verstaat u wat u leest? En dat is een zin, daar moest ik een beetje aan denken als ik die eerste 7 versen weer bestudeerd heb. Verstaan wij echt wat daar staat? Een beetje een retorische vraag. Ik wil daar eens met jullie bij stilstaan. Wat staat er nou eigenlijk in die eerste 7 versen? En dat is geweldig. Het gaat over de hemelen hè, die Gods eer vertellen, vers 2. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. En op avonden zoals nu in de zomer moet je wel heel lang opblijven. Of misschien moet je er vroeg uit, 's ochtends vroeg. Dan kun je onder de indruk komen van die hemel, van wat je ziet. Hè. De sterrenhemel, nou wonen wij een beetje in het verkeerde gebied wat dat betreft. Met veel strooilicht, maar hoe meer je naar het oosten gaat of vaak in het buitenland, dan zie je toch dat veel meer van die sterrenhemel. De hemelen vertellen Gods eer. Nou, dat kunnen we meestal wel meemaken wat er in vers 2 staat. Maar die versen daarna, vers 3 tot en met 7, dat wordt toch door heel veel Bijbelverklarers afgedaan als, ja, dat is poëzie, dat is een dichterlijke verwoording, eigenlijk een variatie op, wat is het allemaal mooi boven ons hoofd. Ik denk dat daar meer staat dan alleen het is een stukje poëzie. De hemelen zijn namelijk niet alleen het werk van zijn handen. Kijk even goed in vers 2. Maar het verkondigt het werk van Gods handen. Het verkondigt dat werk. Dus het is een getuigenis. De hemelen zijn een getuigenis. En je ziet in de versen daarna dat er 9 woorden zijn die duidelijk maken dat dat verkondigen, getuigen, dat het eigenlijk om communicatie gaat. Om een taal, een vorm van taal. Ik zal jullie meenemen, vers 2 komen we het woord vertellen tegen. En het woord verkondigen, wat betekent openbaar maken, bekend maken. In vers 3 gaat het over spreken en het doorgeven van kennis. Het onthullen staat er eigenlijk in het Hebreeuws, van kennis. In vers 4 gaat het weer over spreken, over woorden en ook over een stem. En over het horen van die stem, oftewel geen woorden, maar wel iets anders blijkbaar. Er wordt niets gehoord. En vers 5 gaat het over een boodschap. Maar het is een taal, dat staat er heel duidelijk in, vers 4, zonder klank. Dus het is een verkondigende verkondiging die te maken heeft met de hemelen, maar het is een taal zonder klank. En hoe loopt die taal dan wel? Dat is een hele goede vraag, denk ik. Nou, om dat antwoord uit te werken, en dat ga ik ook met jullie doen, zullen we eerst eigenlijk vast moeten stellen van waar hebben we het dan over in die eerste 7 versen? En wie spreekt dan deze taal? En wat spreekt dan deze taal? Nou, naar mijn overtuiging is het antwoord van de schrift hierop, wat spreekt deze taal? Nou, dat wat wij vanaf de aarde kunnen zien van wat er in de hemelen is. En dat zijn 3 dingen, de zon, de maan en de sterren. Er zijn meerdere teksten in de Bijbel die duiden eigenlijk wat de functie is van de zon, de maan en de sterren. Het begint al op de eerste bladzijde van onze Bijbel, Genesis 1, vers 14 en 15. Daar lezen wij dat de Heere de zon, de maan en de sterren maakt. En dan benoemt hij de functie daarvan heel duidelijk. Daar hoeven we ook helemaal niet over te gissen of zo. He? Scheiding maken tussen dag en nacht. Dat is 1. Ten tweede, tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en dagen en jaren. Dus de hemellichamen hebben iets te maken met het aanduiden van dingen. Hebben iets te maken met tijd. Hebben iets te maken met indeling van tijd. Nou, daarnaast staat er in Genesis 1 vers 15. Ze zijn tot lichten aan het hemelgewelf. Dus om licht te geven op aarde. Dus het is heel duidelijk dat die hemellichamen ontzettend belangrijk zijn voor wat er op aarde gebeurt. En God ordent door de hemellichamen ook de tijd. Iedereen die natuurkunde heeft gehad, die weet dat hopelijk nog wel. Misschien was het niet van iedereen het favoriete vak. Maar dat tijdberekening ook alles te maken heeft met de hemellichamen. Draaiing enzovoorts. En in Handelingen 27 bijvoorbeeld, daar komen we terecht in de geschiedenis dat Paulus op dat schip zit. En dan zit hij in een vliegende storm. En dan is het duister en dan staat er ook dat ze 2 weken lang eigenlijk de hemellichamen niet kunnen zien. De zon, de maan en de sterren. En ze hebben geen enkel benul waar ze zijn. Al hun oriëntatie is weggevallen. Om even een voorbeeld te noemen hoe belangrijk hemellichamen zijn voor ons besef van waar zijn we, hoe laat is het en dat soort dingen. Nou, over de zon en de maan weten we vaak nog wel een en ander. Hoewel, daar is best veel over bekend wat we misschien nog niet weten. Maar die sterren, daar wil ik vooral een beetje op focussen. Sterren zijn gloeiende gasbollen. Maar waar zijn ze eigenlijk voor? De zon, dat is helder. We leven in de tijd dat we blij zijn dat de zon opgaat en de warmte. En nou, in een goede verhouding met regen is dat heerlijk. De maan. Maar de sterren, waar zijn die dan voor? Die staan daarachter, die puntjes. Is dat nou decoratie of zo? Dat bedoel ik niet spottend, maar dat zijn zomaar vragen die de afgelopen jaren bij mij zijn opgekomen. Waarom heeft God die sterren gemaakt? Wat hebben we daar nou in vredesnaam aan? Nou, als je gaat zoeken in de Bijbel wat de Heere zegt over sterren, dat is, dan komen we een heel stuk verder. Psalm 8 bijvoorbeeld, daar staat dat God de maan en de sterren een plaats gaf, een vaste plek. Ik heb het nog opgezocht in de grondtekst, een vaste plek. God heeft de maan en de sterren vastgezet. En als je realiseert dat die sterren in werkelijkheid enorme hemellichamen zijn, die allemaal ook een bepaalde aantrekkingskracht hebben op elkaar, neem dan van mij aan dat alles wat wij zien tegen de nachtelijke hemel onzichtbaar eigenlijk één groot krachtenveld is. En als er staat dat God de maan en de sterren een vaste plek heeft gegeven, dan is dat een duidelijk scheppingsgegeven. Psalm 136, daar staat dat God de zon maakte tot heerschappij over de dag en de maan in en de sterren tot heerschappij over de nacht. Bestuur hebben we het dan over. Heerschappij heeft in het woord altijd te maken met, dat gaat dus ergens over. Dat is niet voor niks. Het gaat over een bepaalde gelaagdheid. Psalm 147. Hij telt het aantal sterren. God stelt het aantal sterren vast. Wij kunnen daar een schatting naar doen, hoeveel sterren zich in het melkwegstelsel bevinden. Maar het is een schatting. En wat zich daar nog buiten bevindt, daar moeten we helemaal naar gissen. Maar de Heere telt, stelt vast het aantal sterren. En er staat er, hij noemt ze allen bij hun naam. Ook apart. Heb je wel eens bij stilgestaan? Ik bedoel, wie van ons heeft de behoefte als je s'avonds omhoog kijkt en zegt van nou, dat is die en dat is die en dat is die. Niet toch, van nature? God noemt ze bij hun naam. En dat woord, dat komen bijvoorbeeld al terug in Genesis 6... heftige periode uit de wereldgeschiedenis, net voor de zondvloed, dan staat er dat er reuzen zijn op aarde. En dan staat er geweldigen, mannen van naam. Hè, mannen van een bepaalde faam staat er eigenlijk, een bepaalde status. Nou, dat woord wordt ook in Psalm 147 gebruikt. God noemt ze allemaal bij hun faam, bij hun, bij hun roem, bij hun status. En Psalm 148, er staat dat alle sterren, maan en de zon de taak hebben om God te loven. God heeft ze vast doen staan, voor eeuwig en altijd. En wat staat er dan? Iets heel moois. Hij heeft hun een orde gegeven. En als je in de Bijbel het woord orde tegenkomt, ordening, dat is zo'n belangrijke eigenschap van de Heere God. Als je het eenmaal doorkrijgt dat de Heere God niets anders doet dan ordenen, dan gaat dat oplichten. Als jij leest van Psalm 148, de sterren, daar is een bepaalde orde. Ah, dat moet iets van God zijn. Daar moet ik niet zomaar aan voorbij gaan. Sterren worden ook het Heer des hemels genoemd op verschillende plekken. Misschien ken je wel die ene naam van de Heere God, hè? De Heere van de Heerscharen, Yahweh, de Zebaoot. De Heere van de Heerkrachten. En er zijn eigenlijk drie Heerkrachten die in de Bijbel genoemd worden. Allereerst de engelen. Ten tweede het volk Israël. En als derde ook de sterren. En als de Heere dus spreekt over Heerkrachten, over legerscharen, dan hebben die altijd ook weer een functie. Dus als ik dit, wat ik zo even in de laatste 5 minuten heb gezegd, samenpak, dan zie je dat die sterren niet zomaar puntjes zijn aan de hemel, willekeurig neergezet. Daar zit een orde in, daar heeft de Heer zorg aan besteed, en het is ook verbonden met een taak. Als God iets ordent, heeft hij daar altijd een reden voor. En het gaat hier over een taal. Dat hebben we net vastgesteld in Psalm 19. Die 9 woorden. Het gaat over een vorm van taal. Dus de volgende vraag die wij ons moeten stellen is: maar wat wil God ons dan duidelijk maken? Nou, daar is de Heere glashelder over in Psalm 19, vers 2. Het gaat over allereerst zijn eer. Hebreeuwse woord kaboot. Zijn eer, zijn heerlijkheid. En wat is de heerlijkheid van de Heer? Nou, daar kunnen we alleen maar over praten in menselijke woorden. Maar onder andere bij de berg Sinaï toont de Heer aan het volk Israël zijn heerlijkheid, zijn kaboot. Nou, de hemelen vertellen net zo goed, zegt vers 2, Gods kaboot. Gods eer, Gods heerlijkheid, zijn glorie. En, vers 2, het gaat over het werk van zijn handen. Even in onze taal, dat is wat God doet. De hemelen vertellen ons iets over wat God doet. En wat hij heeft gedaan. En tenslotte vers 3. Dan gaat het over kennis. Wetenschap. Wijsheid. Dus de hemelen hebben ook te maken met kennis doorgeven. Nou, als ik dat samenvat, de hemelen vertellen iets over de heerlijkheid van de Heer. Laten ons iets zien over wat hij doet. En geven ons wijsheid en kennis door. Dan kunnen wij niet zeggen van, nou ja, weet je, die eerste 7 versen. Ach, laten we maar naar vers 8 gaan, dan snap ik wat beter. Ach, die sterren, wat stelt het voor? Dan moet je eigenlijk op het puntje van je stoel gaan zitten en zeggen van, hé, maar wat betekent dat dan? Hoe werkt die taal? We hadden het net al over een taal, een vorm van taal. Nou, een taal leren kost veel inspanning. Ik zit in het beroep dat ik kinderen de Nederlandse taal mag leren. Nou, dat is al een hele inspanning soms. Kan aan mij liggen, maar... Ja, maar denk aan een vreemde taal die je moet leren. Maar ook blijkbaar, die hemelen hebben ook een taal. Dus ik kan niet nu binnen de bestek van 1 preek aan jullie uitleggen hoe die taal in allerlei facetten werkt. Eigenlijk weten wij ook heel weinig van wat zich afspeelt buiten de aarde, in de ruimte, in het heelal. Wetenschappers zeggen dat ze ongeveer 4% weten, maar dat is ook een schatting. Dat kan ook minder zijn. Dus ik kan er maar een beetje over vertellen. Nou heb ik ook een aantal jaren geleden een klein boekje hierover geschreven. Dus als je er meer over wil weten, dan zul je er ook zelf in moeten verdiepen. Dat is bij heel veel onderwerpen zo in de schrift, dat het allemaal niet in een preek past. Maar kom dan even naar me toe, na afloop. En sorry voor alle mensen in de zaal die gewend zijn om weer in vaktermen over het heelal te praten. Dingen die ik nu ga zeggen. Ik probeer het echt eenvoudig te houden, zodat iedereen er wat van kan begrijpen. Misschien denk je nog wel even van, waar gaat die Bas ten Romein nou naartoe, weet je? Ik ben hier om iets voor mijn hart te leren. Hè? Waar zit je hart? Hè? Voor mijn geloof. Ja? Wees gerust. Want dit gaat over het hart van de schrift. Dat durf ik te zeggen. Dit gaat over het hart van de schrift. Het hart. Die taal, hoe werkt die? Klein uitweiding los van Psalm 19. Daarna kom ik terug bij Psalm 19. Als we het over het heelal hebben, met de Bijbel in de hand, dan is het heel belangrijk dat we beseffen dat de Bijbel uitgaat van een standpunt op aarde. Wij leven op de planeet aarde en de Heere spreekt in zijn woord over het heelal met als uitgangspunt dat wij op aarde leven. Op aarde onze plek hebben, op aarde ook kijken naar het heelal. En dat betekent dat volgens het Bijbelse model de zon beweegt en de aarde stilstaat. Dat is heel eenvoudig. Want de Heere heeft ons een standpunt gegeven op aarde. Het heelal is boven en wij leven hier op aarde. En dan kun je dat opvatten natuurlijk als een soort tegenstelling met het wetenschappelijke model. En zeggen van nou, ik wil dat in harmonie brengen met elkaar, wat de NASA mij laat zien. Of ik wil dat juist niet in harmonie brengen met wat de NASA mij laat zien. Maar ik denk dat je dan op gedrochten uitkomt. Als je dat probeert samen te frommelen. Ik zeg nu heel veel in een paar regels. Maar neem van mij aan, de schrift heeft een uitgangspunt dat we vanaf de aarde de dingen bekijken. En het heeft niks te maken met simpel. Zo van, ja, ze waren toen niet slimmer. Echt niet. Helemaal niks. God wil het ons zo laten zien. En het zal niet de eerste keer zijn dat wij beseffen dat als wij ons willen laten leren door hoe de Heer ons de dingen weer laten zien, dat kan in allerlei facetten van ons leven, dan komen we bij wijsheid. Ik hoorde pas een preek over 1 Korinthe 1, de wijsheid van de wereld tegenover de wijsheid uit God. Die wijsheid vanuit God is totale onzin volgens de maatstaven van de wereld. Maar het is een wijsheid van God. De dingen gaan zien zoals de Heer ze ziet. En dat is ook zo als het gaat om de sterrenhemel. Ik ga even uit van het standpunt op aarde. Dan is de hemel, dat lezen we ook in vers 5, staat er hun richtlijn gaat uit, hè, van de sterren dus, over de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. De hemel wordt gezien als een soort snoer, een meetsnoer, een richtsnoer. Dat heeft iets te maken met maat, met afmetingen. En ook met iets bij elkaar houden. Dat zit allemaal in dat woord. En de hemelen vormen een tent voor de zon. Dat lees je aan het einde van vers 5. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon, een huis. De hemelen zijn een huis voor de zon die vanaf het aardse standpunt beweegt door de hemelen heen. En de zon die gaat iedere dag op en iedere dag weer onder. Hè. Die maakt vers 7 een opgang, heeft een omloop en die gaat uiteindelijk ook weer onder. Ik heb een gele schijf meegenomen. Iedereen snapt natuurlijk waarom. Hè. De zon die opgaat en uiteindelijk weer ondergaat. Ja? Dit is het simpele stukje van het verhaal. Maar nu komt ie. Jullie kijken nu naar mij, je ziet dit zo bewegen. Maar stel je nou eens voor dat alle muren van deze zaal in één jaar rond zouden draaien. Dus wat hier nu is, dat gaat draaien, elke keer een stukje verder. En precies over één jaar staat dit weer, deze kachelbuis, weer achter mij. En elke dag doet de zon, terwijl alles ronddraait in dat jaar, doet de zon elke dag dit. Om 12 uur 's middags staat de zon op zijn hoogst, toch? Je moet je voorstellen, dit beweegt. Elke 12 uur, elke smiddag, elke middag, om 12 uur, 365 dagen lang, staat de zon, als je achter de zon je voorstelt dat daar de sterren staan, wijst de zon eigenlijk een bepaald stuk van die sterrenhemel aan. Wij zien dat niet, want de zon geeft zoveel licht dat wij dat niet zien, maar het is wel zo. Stel je voor dat daar de sterren zijn. Dan komt de zon, 12 uur 's middags, dat stuk van de hemel wordt door de zon aangewezen. Maar dat stuk draait verder, dus de volgende dag is het net een ander stukje. Een maand verder weer een ander stukje. En zo gaat dat één jaar lang door. Dat is heel belangrijk om te begrijpen wat Psalm 19 ons zegt. De zon trekt namelijk ook een spoor dus door de sterrenhemel. En benadrukt daar bepaalde plekken van die sterrenhemel. En vanaf de oudheid zijn er al, en dan moeten we echt ver teruggaan, gewoon naar de oudheid van Genesis, zijn er al namen van sterren, ook in de Bijbel, bekend. En van groepen van sterren. Dan heb ik het over de astronomie, de sterrenkunde. Niet over de astrologie. Ik ga het denk ik even benadrukken voor mensen die daar bang van zijn. Van joh, waar gaat dit heen? Want astrologie, horoscopen, sterren gebruiken om zicht te krijgen op hoe het de komende maand in je leven zal gaan. Of je succes hebt en dat soort dingen. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En daar mogen we ook helemaal niks mee te maken hebben. Maar we hebben het hier over sterren. En in de Bijbel worden verschillende sterren ook bij name genoemd. Als jullie met me mee willen bladeren naar Job. Het boek Job. Dan gaan we naar Job 9. Een van de hoofdstukken waar namen van sterren ook genoemd worden. En dat zou ook zo zijn in Job 26, Job 38 en nog meer gedeeltes. Die kun je ook nazoeken. Ik moet het kort houden, ik kan niet overal de details gaan noemen. Maar Job 9, vers 9. Daar staat, hij maakte de grote beer, dat is de Nederlandse vertaling, de Orion, het zevengesternte en de kamers van het zuiden. Nou, ik denk dat iedereen wel eens van de grote beer heeft gehoord. De steelpan, zoals we die noemen. Misschien ken je ook Orion. Prachtige samenstand van sterren. De zandloper, zo staat hij wel bekend. Het zevengesternte noemen wij tegenwoordig Pleiaden. En dat noemen mensen vaak het kleine steelpannetje. Dat hele kleine steelpannetje, tenminste vanaf ons gezien. Hè? In werkelijkheid ziet dat er wat anders uit daar. Maar dit zijn dus namen die gewoon in de schrift terugkomen. En het zijn nog geen eens de enige namen. En als namen worden genoemd in de schrift, dan is mijn... Dan zegt dat mij dat ze daarmee ook in het bereik liggen van exegese. Dus dat je kunt zeggen van nou, dan wil ik ook weten waarom zegt de Heer dat? En wat betekent dat dan? En wat zijn de grondwoorden daarvan? De namen van sterren, en er zijn er veel meer dan deze, vertellen een verhaal. En dat verhaal, daar heb je een aanwijzer bij nodig, want die sterrenhemel is zo uitgestrekt. En die aanwijzer, die vinden wij in Psalm 19. Dat is de zon. En de zon wijst elke dag, terwijl wij de sterren op midden op de dag niet zien, maar ze zijn er wel, een bepaald stuk van de sterrenhemel aan. 365 dagen lang, elk jaar opnieuw, al sinds de schepping. En toen ik dat ontdekte en de betekenis daarvan, dacht ik, waarom heb ik dit niet eerder geweten? Ja. We kennen de betekenis ook. Job 9, vers 9, die sterren die daar genoemd worden, grote beer bijvoorbeeld, het grondwoord daarvan, heeft eigenlijk helemaal niks met een beer te maken. Want je ziet dat namen van sterren ook vaak weer zijn veranderd door mythologie, Griekse mythologie, door heidense afgodendienst. Maar het grondwoord hier, dat wijst naar een kudde. Een kudde. En dat zevengesternte, het grondwoord daarvan, betekent vergadering van de rechter. En Orion betekent lichtdrager. En ik denk, als je bijbelkennis hebt, en ik denk dat velen van jullie dat hebben, dat als ik tegen jullie zeg kudde, of vergadering van de rechter, of lichtdrager, dat bij jullie gelijk beelden naar boven komen. Dat je denkt van, oh ja, lichtdrager, ja, dat is Christus. Kudde heeft iets te maken met een herder. Er komen bijbelse beelden boven. En zoveel woorden heb je ook niet nodig om soms iets te kunnen begrijpen. Als ik tegen jullie zeg, regenval, hoogwater, evacueren, schaarste. 4 woorden. Dan snappen jullie allemaal dat waarschijnlijk het land ondergelopen is. en dat de oogst schade heeft geleden. Dat snap je. Dat is de strekking van die vier woorden. Als ik tegen jullie zeg, schepping, vijand, zondeval, herstel. Schepping, vijand, zondeval, herstel. Dan kun je een beeld vormen met de Bijbel erbij. En dan weet je, er gaat iets gebeuren met die vijand. Want als God iets herstelt, zal hij ook die vijand aanpakken. En weet je, ik zou het kort houden over die taal, want dat is een verleiding, hè, om dan te veel erover te zeggen. Daar moet je ook zelf induiken als je dat wilt. Maar het verhaal wat eigenlijk in namen van sterren staat, niet alle sterren doen daarin mee. Een aantal sterren die de zon aanwijst, zijn eigenlijk de openbaringen van Gods plan voordat er geschreven woord was. Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten, hè, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en u zult het de versenen vermorzelen. Eigenlijk is dat verhaal wat de Heer God in de sterren heeft geschreven, het verhaal wat eigenlijk Genesis 3, vers 15 uitwerkt. In die namen. Hè, de verlosser die geboren zou worden uit een vrouw. Die moest lijden, maar die zou overwinnen. En uiteindelijk de kop ook van de slang zal vermorzelen. Eigenlijk het grote thema van de schrift, hè, wat Petrus ook noemt, het lijden en de heerlijkheid. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, dit is wel heel veel, dat duizelt me een beetje, dat mag. Ik zou dat ook normaal vinden. Maar denk er eens rustig over na. Terug naar Psalm 19. David schrijft deze psalm en die kent dus dit verhaal. Die kent de betekenis van sterren. En hij weet wat de functie is van de zon. En moet je je voorstellen dat hij als schaapherder daar liep door die velden. En eigenlijk maar één scherm had om op te kijken. Dat scherm, het grote hemelscherm. Elke dag, elke nacht opnieuw. Dat geldt ook voor Job. We hebben net Job 9 gelezen. Job is een boek waar op vier plekken iets geschreven staat over namen van sterren. Job kende de betekenis van die sterren. En Abraham. En ik wil met jullie even kijken in Psalm. Nee, niet in een Psalm. In Romeinen 10. Dat is altijd een hele verrassende tekst. Ik denk dat jullie allemaal Romeinen 10, vers 17 kennen. Misschien wel uit je hoofd, hè? Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Een heel bekende tekst. Maar heb je vers 18 eigenlijk al eens goed gelezen? Daar staat namelijk: maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan. En hun woorden tot aan het einde van de wereld. Hoezo hun? Nou, dit is een citaat uit Psalm 19. Dus hier wordt verwezen, dat is mijn vaste overtuiging, naar dat getuigenis wat ook het volk Israël kende. Natuurlijk, ze hadden ook het woord, de schrift, de Torah. Maar zij kenden ook het woord van de hemelen. God had het zijn schepselen geopenbaard. Dat moet wel. En als je realiseert dat er ongeveer 2500 jaar lang vanaf de schepping van de mens geen geschreven woord is geweest, maar wij een God hebben die zich openbaart, ook nog steeds trouwens. God wil niets liever dan ons zijn dingen openbaren. Ja, heeft God ook in die eerste 2500 jaar, zeg maar, openbaring gegeven. En waar gaat dat over, die openbaring? Eigenlijk over die persoon waar wij net begonnen om over te zingen. Het eerste lied, hè. Ik moest eraan denken, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ja, daar gaat uiteindelijk dat verhaal over. Over het werk wat God doet van zijn handen. En door wie werkt God? Alle dingen werkt hij door Jezus Christus. In hem heeft hij alles geschapen, Colossense 1. En in hem zal hij alles afmaken. En door hem worden jullie en ik gered. En door hem ontvangen wij wijsheid. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het gaat uiteindelijk allemaal over Christus. Wat hij doet. Wat hij gedaan heeft. En wat hij zal doen. Want laten we dat niet vergeten. Zijn werk is nog niet voorbij. Je zou kunnen zeggen, hij is de grote ster. Dat bedoel ik opnieuw eerbiedig. Hij is de grote ster. In de schepping, maar ook in de herschepping. Dus eigenlijk is het een profetisch verhaal. Nou, ik ga terug naar Psalm 19. Je ziet dat in Psalm 19 eigenlijk een soort knip zit. Misschien realiseerde je dat ook net wel toen ik het voorlas. Na vers 7. Mensen zeggen wel eens tegen mij, huh? Het wordt opeens een ander onderwerp. Eerst gaat het over de hemelen en de zon en dan opeens gaat het over de wet. Hoezo? Nou, die twee delen zijn naadloos met elkaar verbonden. Hè? Zoals de sterren hun getuigenis geven over, ja, over wat de Heere doet. En eigenlijk wijzen op zijn werk, zijn glorie, zijn kennis. Hè? Zo doet de wet dat net zo. De wet is de standaard van God van wat goed is. En de wet staat volledig tot de dienst van de Heere. En zoals de hemelen eigenlijk beschrijven wat God zal doen, hè, zo beschrijft de wet wat God wil. En er staat ook heel duidelijk, de hemelen verkondigen. Maar ook de wet verkondigt. Twee boeken, één auteur, zou je kunnen zeggen. En Christus is ook degene die in dat tweede deel van Psalm 19 centraal staat. Want wie heeft de wet volmaakt gehouden? Wie was die knecht die volmaakt gedaan heeft wat God vroeg? Jezus Christus. Hij heeft geen afdwalingen gehad. Geen trotsheid. Geen overtredingen. Hij was welbehagelijk voor God. En hij leefde als het ware in die wet. He, zoals de zon eigenlijk leeft, beweegt in dat huis van die sterren, zo leefde de Heer Jezus Christus in Gods wet. Volmaakt. En ook die beelden die je tegenkomt in het eerste stuk, passen ook allemaal bij Christus. He. Een bruidegom, een held, de zon, de zon van de gerechtigheid. Dus deze psalm is heel rijk, een heel rijk getuigenis, wat steeds weer uitkomt bij Christus. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ja, dat doet deze psalm. Ik ga afronden. Je ziet dus dat overal in de schriften de Heer Jezus Christus centraal staat, ook in de psalmen. En als je nu zo buiten komt, dan zie je geen sterren. Misschien zie je wel een beetje sterretjes. Dat zou kunnen door wat ik verteld heb. Want ja, dat is wel een beetje het effect van als ik dit soort dingen zeg. Je kan de sterren eigenlijk nooit meer zien zoals je ze zag toen je hierheen kwam. Tenzij je het al wist. Wij turen heel vaak op die schermpjes hè, van ons. Ja. Maar het is zo jammer dat we heel vaak niet dat grote scherm van God kennen. Het grootste scherm, ik heb het nog even op zitten zoeken, het grootste LED-scherm ter wereld, wat momenteel bestaat, is 14.000 vierkante meter groot. Dat is ongeveer 2 voetbalvelden. Dat is het grootste wat een mens kan produceren. Het grootste scherm. Ja, maar God heeft alle eeuwen door dit getuigenis aan ons laten zien. God gaf zijn woord. En hij geeft ons inzicht in zijn gedachten. En ik zei al, ik zal de laatste versen er ook nog even bij pakken. Wat staat daar dan? Vers 15. Laat de woorden van mijn mond. We hebben het gehad over de woorden vanuit de sterren. Maar de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Dat is een verlangen. Een verlangen van David. Maar daarmee een verlangen van iedereen die de Heere van harte lief heeft en de Heere ook wil volgen. Onze woorden en onze overleggingen. Wij praten zoveel met elkaar. Blijf dat ook vooral doen. Maar laten we ons ook realiseren dat we vergeleken met al die geweldige dingen daar, maar ook hier in het woord, zoveel dingen zeggen, maar eigenlijk zo weinig weten. Vergeleken bij wat God ons heeft geopenbaard, weten wij zo weinig. En is onze kennis zo gering. En dan vind ik het zo mooi dat David ook met dat vers, eigenlijk in dat besef, ook die psalm afsluit. Het woord in de hemelen en het woord in de schriften. Ze zijn er allebei nog. En beide zijn ze minder bekend dan ze bekend zouden moeten zijn. En ik denk dat dat een aansporing is voor ons allemaal. Om de openbaring van de Heere te willen kennen. David, hè, die sprak over de wet, hè, vers 11. Begeerenswaardiger dan goud. Zoeter dan honing. En zo mogen wij ons ook uitstrekken naar de kennis die de Heer ons wil geven. Maar doen we dat ook? Paulus is daar zo duidelijk over. Bijvoorbeeld in Efeze 1, Colossense 1. Dat hij zelfs bidt en zelfs dat gebed ook nog laat beschrijven. Of zelf opschrijft. Van dat en dat heb ik gebeden, want dat vind ik belangrijk voor jullie. Jullie zijn tot geloof gekomen. Maar ik verlang ernaar, ik smeek ervoor dat jullie vervuld worden met zijn kennis. Dat is een hartstochtelijk verlangen van Paulus. Het is een hartstochtelijk verlangen van de Heere dat we zijn openbaring kennen. En misschien zeg je nou, ik vind dat van die sterren, dat vind ik te ingewikkeld. Prima, prima. Maar onderzoek dan in ieder geval het woord. We zeggen nou, dan heb je keus. Maar het woord, sowieso, daar heb je geen keuze in. Het draait om de Heer Jezus Christus. En dat is zo mooi, hè, dat die verzuchtingen van die laatste drie versen. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Nou, jullie niet en ik ook niet. Weerhoud mij van hoogmoed, zegt David. En laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht. Hoe vaak zijn ze dat niet? Weet je, naar de maatstaf van de wet falen wij elke dag. Maar in Christus komen wij tot ons doel. Filippenzen 1 vers 6. Dat hij het goede werk, wat hij begonnen heeft. Het goede werk. Het werk in de nieuwe mens. Tot voleinding zal brengen. Niet onder de wet komen wij tot ons doel, maar in Christus. Hier wil ik het bij laten. En nogmaals, mocht je daar nog meer dingen over willen weten, kom rustig naar me toe achteraf. Ja, ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat zo ervaren. Zullen we samen in ieder geval deze dingen in de handen van de Heer leggen? Heren, dank u wel dat we vandaag ook een stuk uit uw woord mochten lezen. Wat zo'n rijke betekenis heeft, Psalm 19. En er is nog veel meer uit te halen, want Heer, uw woord is zo diep en zo rijk. Vandaag hebben we stilgestaan bij de hemelen. Kort, Heren, want er is zoveel over bekend. En u heeft daar zoveel tijd en inspanning in gedaan, Heren, om het eruit te laten zien zoals het eruit ziet. Heren, u heeft het geschapen. U heeft het gemaakt, net zoals u ons als mens heeft gemaakt. En Heren, ik heb er weinig woorden voor, maar misschien hebben we dat allemaal wel een beetje. We denken, wat is het groot, wat is het groots? En wat is er veel te weten, wat weten we nog weinig? Heer, maar één ding is zeker. U openbaart uw plan. U openbaart uzelf. En het draait allemaal om de Heer Jezus Christus. In wie alle dingen geschapen zijn. En die ook straks alles zal overgeven aan de Vader, opdat God zal zijn. Alles en in alle. Hij is onze redder. Hij is onze verlosser. Ik dank u daarvoor, Heren, want in ons is geen enkele reden om gered te kunnen worden, om daar aanspraak op te maken. Het is uw trouw. Het is uw genade. Het is uw liefde. Het is uw werk. Heren, we realiseren ons misschien dat als we de Bijbel lezen, dat we soms passages tegenkomen die ons misschien met meer vragen naar huis laten gaan dan met antwoorden. Op zich is dat niet erg. Help ons, Heer, om erover na te denken. Ook hierin kunnen we soms snel dingen zeggen. Maar is het misschien eerst eens goed om na te denken. Dingen eens te overdenken. Op te zoeken. Met uw woord bezig te zijn. Heer, help ons daarbij. U gaf ons en u geeft ons daarvoor ook uw geest. En u geeft ons daar ook elkaar voor als gemeente. Om samen ook uw woord te openen. Heren, u bent de centrale persoon in deze schepping. Heren, en het is uw verlangen dat u ook de centrale persoon bent in ons leven. Zonder u zijn we ook niets. U bent alles. En heren, laat dat ons verlangen zijn en laat dat onze koers zijn als wij keuzes maken. Als we misschien keuzes maken die pijn doen. Afstand moeten nemen van patronen die waar we heel vertrouwd mee zijn. Heren, het draait om u. En alleen als het om u draait en we dat oprecht menen, heren, dan gaat ook dat getuigenis uit van ons. Dan is het een getuigenis uit één stuk. Heren, daar verlangen wij naar. Dat mensen om ons heen zullen erkennen wie Jezus Christus is. Wij bidden dit van u. En wij danken u voor wie u bent. Van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen.